Ik wil met u vanavond weer verder gaan met het Bijbelboek Genesis en we gaan naar Genesis hoofdstuk 49. Genesis 49. En we gaan daar lezen vanaf vers 19. Daar zijn we gebleven. Genesis 49, vers 19. En daar gaat Jacob verder met zijn laatste woorden te richten tot zijn zonen. En dan is hij aangekomen bij Gad in vers 19 van Genesis 49. Gad, een bende zal hem belagen, maar hij zal hun hielen belagen. Asser, zijn spijzen zal vet zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Naphtali is een losgelaten hinde. Hij laat schone woorden horen. Een jonge vruchtboom is Jozef, een jonge vruchtboom aan een bron. Zijn takken stijgen boven de muur uit. De boogschutters hebben hem getergd, beschoten en vijandig bejegend. Maar zijn boog bleef stevig en zijn sterke handen bleven lenig door de handen van de machtige Jacobs. Daar de steenrots Israëls zijn herder is. Door de God uws vaders die u zal helpen en de Almachtige die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen van de watervloed die beneden ligt, met zegeningen van de borsten en de moederschoot. De zegeningen van uw vader gaan de zegeningen van mijn voorvaderen te boven, rijkende tot het kostelijkste der eeuwige heuvelen. Zij zullen komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders. Benjamin is een verscheurende wolf. In de morgen verslindt hij zijn prooi en tegen de avond verdeelt hij de buit. Dit zijn al de stammen van Israël, 12 in getal, en dit is wat hun vader over hen gesproken heeft toen hij hen zegende. Ieder zegende hij met een eigen zegen. Tot zover. Ja, we zijn aangekomen hier bij de laatste zonen die David hier zegent, waar Jacob hier een profetie over spreekt. En we staan hier dan stil bij Gad, bij Asser, Naphtali, Jozef en Benjamin. En we hebben al gezien dat deze 12 zonen eigenlijk staan voor 12 typen van gelovigen. Die allemaal, zou je kunnen zeggen, geboren zijn uit dezelfde schoot, opgegroeid zijn in hetzelfde gezin, maar zich toch allemaal heel anders ontwikkelen. En we kunnen een prachtige parallel vaak trekken tussen hun leven en ook ons leven en daar lering uit trekken, zoals we dat ook hebben gedaan in de zonen die al de revue hier hebben gepasseerd in hoofdstuk 49. En het is ook zo treffend hoe Jacob met een profetische blik ook echt de toekomst heeft ingeschouwd en ook heel nadrukkelijk voorspeld heeft, nog ver in de toekomst, ook nog onze toekomst, hoe het zal vergaan met die 12 zonen en daarachter die 12 stammen van Israël. En we zien dat er sommigen bij zijn die hun erfdeel totaal verspelen, zoals dan. Anderen waar het helemaal niet zou verwachten, die heel slecht beginnen op de geloofsweg, maar die toch door de hand van God, door de tijden heen, toch worden geleid en met heel veel vallen en opstaan, toch uitgroeien tot kinderen Gods, waar je je over verbaast en waar je over verblijdt. Laten we een begin maken met Gad in vers 19. Gad, een bende zal hem belagen, maar hij zal hun hielen belagen. Gad. Ja, u moet wel weten dat Gad eigenlijk een stam was die later, als die dan als ze uit Egypte zijn verlost en door de woestijn zijn getrokken, en uiteindelijk dan voor Kanaan staan, dat dan Gad samen met Ruben de stam is die eigenlijk weigeren het land Kanaan binnen te trekken. En ik heb het dan niet over de eerste keer als ze voor Kanaan staan, want dan willen alle stammen niet binnentrekken. Maar ik heb het over de tweede keer nadat Israël zo'n 40 jaar omgezworven heeft in de woestijn. En het hele geslacht van Israël, wat door ongeloof niet wilde binnengaan, gestorven is. Hun lichamen, hun lijken vielen in de woestijn. En ja, dat nageslacht van Israël, dat volgende geslacht van Israël, komt dan onder leiding van Jozua voor Kanaan te staan. En wat doet dan Gad samen met Ruben? Ja, dat lezen we in Numeri 32. In Numeri 32. En daar hebben we ook al bij stilgestaan toen wij hebben stilgestaan bij Ruben. Maar het is goed om dat nog eens te lezen. Numeri 32. Vanaf vers 1, waar staat: de Rubenieten nu hadden veel vee en de Gadieten geweldig veel. Dus hier worden Ruben en Gad, die stammen, genoemd. En ze hadden dus heel veel vee en de Gadieten wel geweldig veel. En zij zagen het land van Jazer en van Gilead en zie, die plaats was geschikt voor vee. Toen kwamen de Gadieten en de Rubenieten en zeiden tot Mozes en tot de priester Eleazar en tot de hoofden der vergadering, Atarot, Didon, Jazer, Nimra, Gesbon, Elale, Sebam, Nebo en Beom. Het land dat de Heere voor het aangezicht der vergadering Israëls geslagen heeft, dat is een land voor vee. En uw knechten hebben vee. Voort zeiden zij, indien gij ons genegen zijt, laat dan dit land aan uw knechten als bezitting worden gegeven. Doe ons niet over de Jordaan trekken. Maar Mozes zei tot de Gadieten en de Rebunieten, zullen uw broeders ten strijde trekken en zult gij hier blijven? Hier blijven is dus nog voor de Jordaan. Over de Jordaan ligt het land Kanaan. En ze kwamen uit het oosten, zeg maar uit het huidige Jordanië. En in Jordanië zagen ze dus dat die landen liggen het overjordaanse land en ze vonden het een prachtig mooi land, geschikt voor vee. En ze wilden daar liever gaan dat als een erfdeel nemen. Vers 6, zullen uw broeders ten strijde trekken en zult gij hier blijven? Waarom wilt gij nu het hart der Israëlieten afkerig maken om over te trekken naar het land dat de Heere hun gegeven heeft? Zo deden uw vaderen. Ja, toen ze de eerste keer voor het land Kanaan stonden, de 12 verspieders uitgezonden werden, en het Israël uiteindelijk door ongeloof niet het land Kanaan binnentrok. Zo deden uw vaderen, toen ik hen uitzond van Kades Barnea om het land te bezien. Zij trokken op tot het dal Eskol en bezagen het land en maakten het hart der Israëlieten afkerig, zodat zij niet wilden gaan naar het land dat de Heere hun gegeven had. Toen ontbrandde de toorn des Heeren te dien dagen en hij zwoer, voorwaar de mannen die uit Egypte opgetrokken zijn, van 20 jaar oud en daarboven, zullen het land niet zien dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob bij Ede toegezegd heb, omdat zij mij niet volkomen volgden, behalve Caleb, de zoon van Jefune, de Kezeziet, en Jozua, de zoon van Nun, omdat deze de Heere volkomen volgden. Daarom ontbrandde toorn des Heere tegen Israël, zodat hij hen 40 jaar in de woestijn liet omzwerven, zodat het gehele geslacht dat kwaad gedaan had in de ogen des Heeren zijn einde gevonden had. En zie, nu staat gij op in de plaats van uw vaderen, een menigte van zondige mannen, om de brandende toorn des Heeren over Israël nog te vergroten? Indien gij u van hem afkeert, dan zal hij het nog langer in de woestijn laten, en gij zult over dit gehele volk verderf brengen. Maar zij traden op hem toe en zeiden, wij willen hier schaapskooien bouwen voor ons vee en steden voor onze kinderen. maar wij zelf zullen ons toerusten, ons voorspoedende in de voorhoede van de Israëlieten, zodat wij hen op hun plaats gebracht hebben. Enzovoort, enzovoort. Ze zeggen, nou ja, we willen wel deelnemen aan de strijd, maar we willen hier toch schaapskooien bouwen voor ons vee. We willen hier toch gaan wonen in het overjordaanse land. Ja, daarmee misten ze alle zegen van Kanaan. Want Kanaan kenden ze niet. Ze waren daar nog nooit geweest. Het zijn gelovigen die zien op hetgeen hier en nu is, op hetgeen voor ogen is. Het zijn wel gelovigen die horen van de zegeningen in Kanaan, de zegeningen in de hemelse gewesten, maar ze blijven ergens buiten de roeping. Ze blijven buiten de zegeningen in de hemelse gewesten, om het maar naar onze tijd te trekken. Ze horen er wel van, ze vinden het ook wel mooi, en ze willen ook absoluut christen blijven en christen genoemd worden, maar ze nemen genoegen eigenlijk met wat voor ogen is. En daardoor, doordat ze eigenlijk niet echt in ten volle zich geven en Kanaan binnentrekken, blijft er in hun leven altijd die strijd. Altijd die strijd eigenlijk met een oude mens. Er is nooit rust. Er is nooit rust. En dat is wat de Gadieten en de Rubenieten kenmerkt. Ja, ze zitten daar in dat overjordaanse land. En ja, daar hebben ze toch te maken. Ze zitten eigenlijk helemaal geïsoleerd in het buitenland, over de Jordaan aan de andere kant. Ja, en daar hebben ze te duchten van allerlei benden die hun maar komen overvallen. Dat is Amalek, de Amalekieten, en Midian, de Midianieten. En soms ook nog de Assyriërs, die van het noorden uit binnenvielen. Daar hadden ze continu last van en continu waren ze ook in een staat van oorlog. En dat komt eigenlijk omdat ze vleeselijk zijn. Een type van de vleeselijke gelovige die nooit rust heeft. Mozes spreekt er ook van. Ik heb u wel gezegd dat het interessant is om Genesis 49 te leggen naast wat Mozes geprofeteerd heeft over die 12 stammen. Aan de ene kant zie je Jacob in Genesis 49, aan de andere kant zie je Mozes in Deuteronomium 33 aan het eind van zijn leven. En die spreekt ook over die 12 stammen. En wat zegt hij dan over Gad? Deuteronomium 33, vers 20. Hij gaat ze ook allemaal één voor één af, voordat hij sterft. En dan staat er in vers 20... Van Gad zeide hij, geprezen zij hij die voor Gad ruimte maakt. Hij legt zich neder als een leeuwin en verbrijzelt de arm, ja de schedel. Hij verzacht zichzelf van het beste deel, want daar was het deel van de heerserstaf verborgen. Hij kwam tot de hoofden van het volk. Het heeft de gerechtigheid des Heren en zijn gerichten ten uitvoer gebracht met Israël. Nou, dat hebben we net gelezen. Hij kwam tot de hoofden van Israël en vroeg of hij in het overjordaanse land, of hij daar mocht blijven wonen. Hij heeft wel samen met Israël de gerichten des Heren ten uitvoer gebracht. Hè. Hij heeft geholpen met de inname van het land Kanaan, maar daarna ging hij er toch buiten wonen. Hij verzag zichzelf van het beste deel. Ja, wat voor ogen was. Hij lijkt daarmee op. Eigenlijk lijken ze daarmee op Lot. Lot die samen met Abraham ook daar in Kanaan kwam. En Abraham die liet Lot kiezen. En ook Lot, echt een type van de vleeselijke christen, die ziet wat voor ogen is, die verkoos zich, ziender ogen, het beste land. Maar uiteindelijk was het ook het land waar Sodom en Gomorra in lag. Hij keek als het ware niet met een geestelijke blik, alleen maar met een aardse blik. En dat is zo kenmerkend, want ja, ze hadden moeten beseffen dat het misschien wel een prachtig land is, dat land Jordanië, maar ja, dat het wel buiten de landsgrenzen is van Kanaan en dat je daardoor eigenlijk steeds aangevallen wordt door benden. En over die benden daar heeft dus Jacob het over. Gad, een bende zal hem belagen. Eigenlijk staat bende in het meervoud. Benden zullen hem belagen. En zo is het ook gebeurd. Ze hebben heel veel last gehad van die benden. En het is wel bijzonder ook dat de Gadieten als eerste van de 12 stammen zijn weggevoerd in de ballingschap. Daar hadden ze het eerste van te duchten. Maar er staat gelukkig achter, maar hij zal hun hielen belagen. Uiteindelijk is toch de genade van God groot. En zal ook Gad in de toekomst delen, samen met de andere stammen, in de erfdelen die er voor Israël zijn. En ook zie je later, als de profetieën daar zijn van Jeremia 49 en Zefanja hoofdstuk 2, dat die erover spreken dat Moab en Amalek straks overwonnen zullen zijn en dat ze in het duizend jaar vrederijk niet gevonden worden en dat met nadruk ook de Gadieten dat hele gebied, een iets ander gebied dan ze toen innamen, maar echt een gebied dan in Kanaan verkrijgen als hun erfdeel. Ja, je ziet wat mensen soms door keuzes in hun leven zichzelf kunnen onthouden. Aan de ene kant de zegen van Kanaan en aan de andere kant zichzelf altijd plaatsen in een oorlogssituatie. Steeds moet je maar het opnemen tegen die benden die je belagen. Steeds is daar ook die geestelijke strijd in je leven. En dat komt omdat zij zich niet ten volle geven aan de Heer. En niet helemaal die roeping ten volle willen beantwoorden. En te veel bezig zijn met het hier en het nu. En geestelijk, laat ik het maar met mijn woorden zeggen, niet verder kijken dan hun neus lang is. Vers 20 gaat over de stam Asser. Genesis 49, vers 20. Asser, zijn spijzen zal vet zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Asser. Ja, Asser was een stam die samen met Zebulon, Naftali en Issachar, die vier stammen, gezamenlijk eigenlijk het noorden van Kanaan in bezit namen. Het noorden van Israël, wat later werd genoemd het Galilea der heidenen. Dat heb ik ook al genoemd bij Zebulon en ook bij Naftali. Nou moet u weten dat Asser van die vier stammen die in het noorden van Kanaan hun erfdeel kregen, dat Asser het noordelijkste gebied kreeg. Zo noordelijk dat nu ligt in de huidige Libanon. Zo ver noordelijk lag het gebied van de stam van Asser. En het gaat er echt wel voor Asser op, het Galilea der heidenen, want dat gebied werd bevolkt door heel wat heidenen en de stam Asser vermengde zich daar toch voor een deel mee. Het bestond voor de helft uit heidenen die daar woonden. Ja, het is een prachtig gebied. Het ligt tussen de Libanon en de Middellandse Zee. Het is een welvarend gebied geweest in die tijd, want het staat bekend onder zijn Griekse naam. En onder de Griekse naam is het bekend als Fenicië. En misschien heb je daar wel eens van gehoord, van Fenicië. Fenicië was zeer welvarend. Fenicië betekent in het Grieks het land van de palmen. En ja, het is natuurlijk steeds onrustig in het Midden-Oosten, maar als u daar zou zijn geweest, ook heden ten dagen, de Libanon, ja, zo bij de Middellandse Zee, dat zou je kunnen zeggen, nou, dat zou een Costa kunnen zijn van Spanje. Zo geweldig mooi. Daar zou je eigenlijk, als het daar rustig zou zijn, zou je eigenlijk, als je gepensioneerd raakt, een vakantiehuisje moeten kopen en dat je daar op de berghellingen zo uitkijkt over de Middellandse Zee. Misschien in duizend jaar vrederijk kunnen we dat met elkaar nog wel eens zo doen. Je weet het maar nooit. Hè? We zullen daar in ieder geval ook wel eens bivankeren en het een en ander zien. Maar zo moet je zich voorstellen, de Libanon. Een uiterst mooi gebied. Het stak qua rijkdom, het was gewoon een rijk land, het stak eigenlijk boven alle gebiedsdelen uit. Het was ook een heel welvarend land. Namelijk in dat gebied lagen twee hele beroemde steden in die tijd, namelijk Tyrus en Sidon. Twee enorme grote havensteden waar de Foeniciërs en later ook de stam van Asser, toen ze dat gebied in bezit namen, deelnamen aan de wereldhandel samen met de stam Zebulon. Asser is echt een type van de rijke gelovigen. En dan bedoel ik ook financieel rijk gelovigen, de welgestelde. Maar ook het type gelovige die welgesteld is, maar daar toch wel, ja, ook met zijn hart aan vastzit. Met zijn hart vastzit aan zijn portemonnee. Aan het aardse bezit, aan alles wat het leven biedt. Je zou hem kunnen zeggen, nou dat is een aardsgelovige. Ook een typisch westerse gelovige. Een gelovige die eigenlijk wel van twee walletjes probeert te eten. Aan de ene kant wel wil deelnemen aan de hemelse zegeningen. Maar aan de andere kant toch ook nog wel vastzit aan de aardse zegeningen. Aan de ene kant zich op de wereld richt, Tyrus, Sidon, en daar zaken in doet. Maar aan de andere kant ook bij Israël behoort en ook wil deelnemen aan alle geestelijke activiteiten, godsdienstige activiteiten van het volk. Ze zijn ook rijk, want zijn spijzen zal vet zijn. Asser, zijn spijzen zal vet zijn. Dat zegt Jacob ook op het oog van zijn rijkdom. Het was een zeer rijke stam. En hij zal koninklijke lekkernijen leveren. We weten ook dat uit dat gebied, ten tijde van David, had je daar koning Hiram. En dat was in dat gebied van de stam van Asser. En dat was een vriend. Die koning van Tyrus, dat was een vriend van David. En die hielp David ook. En later als Davids zoon Salomo op de troon zit. En hij het huis des Heren gaat bouwen, de tempel in Jeruzalem. Dan helpt deze koning Hiram Salomo daar ook mee. Zoals hij ook vroeger koning David geholpen heeft. En hij brengt allerlei lekkernijen. En lekkernijen, ja, dat moet je niet zien als etenswaar, zoals het hier is vertaald. Maar allerlei koninklijke geschenken brengt hij. Bijvoorbeeld, hij laat speciaal daarvoor uit de Libanon de ceders van de Libanon komen. He, die worden daar gekapt in de Libanon. Die enorme bomen, die worden daar gekapt. Die worden dan naar zee vervoerd en op vlotten. Wordt dat afgedreven naar het zuiden en aan land gebracht, ongeveer op de hoogte van Jeruzalem. En zo over land gebracht naar Jeruzalem, zodat Salomo de tempel kan bouwen. Zoals vroeger ook David zijn paleis heeft gebouwd met die ceders van de Libanon. En zo is de Libanon altijd, dat gebied van Asser, de verstrekker aan Israël geweest van allerlei koninklijke geschenken voor koning Salomo, voor koning David, koninklijk. Koninklijke geschenken kwamen altijd uit deze rijke stam, uit het rijke gebied. Je kunt dat lezen in 2 Kronieken 30, vers 1 tot en met 11, waar je ziet hoe Hiram dat voor Salomo allemaal doet. En nog veel meer hoor, want hij stuurt nog allerlei vaklui die allemaal helpen om die tempel te doen herrijzen. Maar men zit toch aan de andere kant wel vast aan die rijkdom. En men moet daar wel voor oppassen. Men moet zich verootmoedigen. Keer op keer op keer. Wel zie je overigens dat Asser dat wel doet. Wel doet. En de keerzijde van de medaille is dat je ook de medaille kan omdraaien bij Asser. Doordat zij zich steeds in de geestelijke dingen zich verootmoedigen en ook de helpende hand toereiken, ook niet als het op aankomt best wel genegen zijn om een flinke graai in die buidel te doen, om het godsdienstige werk, hè, zoals bij Salomo, te ondersteunen, zegent aan de andere kant de Heere deze stam ook. Maar toch, het is een evenwicht, soms een wankel evenwicht, voor de stam van Asser. En niet altijd even makkelijk, ook niet voor ons, om daarmee om te gaan. Want de Heere zegt in het Nieuwe Testament heel duidelijk dat je niet de Heere kan dienen en daarnaast de mammon als God kan vereren. Je kan geen twee heren dienen. En keer op keer moeten wij vaak als westerse gelovigen, en als we ons met de rest van deze aarde vergelijken, nou, we wonen echt niet in een derde wereldland, we hebben het allemaal goed, ook al klagen Nederlanders over het algemeen behoorlijk, hè, dat zit een beetje in onze aard, maar we hebben het allemaal reuze goed als je het op de keper beschouwt. Hè. Maar het is voor ons belangrijk dat we ons altijd realiseren dat onze rijkdom, onze geestelijke rijkdom in de Heere, veel groter is en ver boven de rijkdom uitgaat die wij in het aardse hebben. En dat we ons hart daar niet op moeten zetten, dat wij ons moeten richten op de Heere. Dan krijgen we Naftali. In vers 21 van Genesis 49. Naftali. Naftali is een losgelaten hinde. Hij laat schone woorden horen. Ja, Naftali. Naftali betekent worsteling. Het is een hinde, zegt Jacob. Een losgelaten hinde. Is een hinde een hert? Een gazelle? Die losgebroken is. Niet losgelaten is, maar echt ook losgebroken is uit de touwen en het vangnet van de jagers, waar ze in gevangen was. Ze breekt op een gegeven ogenblik los, bevrijdt zich van al die banden. En is ze zo blij, zo dolblij, dat ze dat die hinde gewoon huppelt en jubelt en in de rondte springt en dartelt. Van vreugde, omdat ze blij is. En er komen de schone woorden uit zijn mond. En net zoals ik heb een hond, dat weet u wel, en als ik die hond uitlaat, Jody heet ze, en als ik dan bij het grasveld kom, en dan kijkt ze mij zo aan, en als ze dan los van de riem gaat, en ze mag dan vrij, nou dan huppelt ze, dan gaat ze rennen. Dan is ze blij dat ze van die riem verlost is. Dat doet elke hond. Elk hond is verheugd. Hé, hey, kan er vergaan. En zo moet u dat zien bij Naftali. Naftali. Losgelaten. Dat zien we heel duidelijk, dat type gelovige die gerend is, die vastzit aan allerlei banden en daardoor niet durft. En dat is het type gelovige die heel bescheiden aan de ene kant is, maar aan de andere kant ook niet de durf heeft en de moed heeft om ervoor te gaan. Dat zien we heel duidelijk terug in de gelovige Barak. En Barak kwam uit Naftali. En dat is ook in hem wel een beetje vervuld. Als je gaat naar Richteren, hoofdstuk 4. Richteren. Hoofdstuk 4. Richteren 4, vers 1. Dan heb je de geschiedenis van Deborah en Barak. Richteren 4, vers 1. Nadat Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heeren. Toen gaf de Heer hen over in de macht van Jabin, de koning van Kanaan, die regeerde te Hazor, en wiens krijgsoverste Sisera was, die te Garozet Hagoyim woonde. En de Israëlieten riepen tot de Heere, want hij bezat 900 ijzeren strijdwagens. En hij had de Israëlieten wreed verdrukt 20 jaar. De profetes Deborah, de vrouw van Lapidot, richtte destijds Israël. Ze was gewoon zitting te houden onder de Deborah-palm tussen Rama en Bet-El, op het gebergte van Ephraim. En de Israëlieten kwamen bij haar voor een rechtelijke uitspraak. Zij nu ontbood Barak, daar heb je hem, de zoon van Abinoam uit Kedes in Naftali. Ziet u wel, hij komt uit Naftali, deze Barak. En er werd een richter, de richter van Israël. En hij zeide tot hem, heeft de Heere de God van Israël niet geboden, ga heen, trek naar de berg Tabor en neem met u 10.000 man Naftalieten en Zebulonieten. En ik zal aan de beek Kison Sisera, de krijgsoverste van Jabin, naar u toevoeren met zijn strijdwagens en zijn troepen. En ik zal hem in uw macht geven. Ja, dat had de Heere rechtstreeks tegen deze Tabor gezegd, tegen deze Barak gezegd, dat hij naar de berg Tabor moest trekken. Heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden, ga heen en trek naar de berg Tabor. En hij moest 10.000 man meenemen, Naftalieten en Zebulonieten, en hij moest daar gaan strijden tegen Sisera, de krijgsoverste van Jabin, en de Heere die zou Barak de overwinning geven. Maar Barak, die durfde niet. Barak had de Heere wel gehoord, maar had de Heere niet geantwoord, was ongehoorzaam. En wat was de reden, vers 8? Barak echter zei tot haar, indien gij met mij gaat, zal ik gaan. Maar indien gij niet met mij gaat, ga ik niet. Dat zeg je tegen Deborah. En je moet notabene Deborah, een vrouw, een profetes, die moet als het ware Barak bij de hand nemen en zeggen, nou, ik ga wel met je mee. Nou, dat doet Deborah ook. Deborah zegt, nou, ik ga wel met je mee. Als je dat tenminste een beetje gerust stelt. Maar zij moet continu in heel die strijd die er dan volgt tegen Sisera, moet ze steeds eigenlijk Barak de opdrachten geven, moet inspreken, zeggen wat hij moet doen. En Barak doet het dan ook wel hoor, maar hij heeft steeds dat setje maar nodig in zijn rug van die profetes Deborah. En daarom, dat zegt Deborah ook, daarom gaat in feite alle aandacht, alle eer en alle zegen die dit met zich meebrengt, gaat niet naar Barak, maar het gaat in de eerste plaats naar wie? Naar Deborah. Want wie wordt later de richter van Israël genoemd? Deborah, niet Barak. En eigenlijk had Barak, die werd door de Heere geroepen, en die had de richter moeten zijn. En in plaats dat een man het wordt, wordt het een vrouw. Het is eigenlijk de omgekeerde wereld hier onder Israël. En dat Deborah hier als richteres, als profetes optreedt, is eigenlijk een teken aan de wand dat er in die tijd eigenlijk geen mannen onder Israël te vinden zijn. Ja, die zijn er wel te vinden, zoals Barak, maar ze durven niet. Ze zijn op de achtergrond. En ja, steeds moet Deborah Barak aanmoedigen van doe dit, doe dat. Dat zie je later ook. Vers 9. Ze zeiden, ik ga met u mee, maar gij zult geen eer behalen op de tocht die gij onderneemt. Want in de macht van een vrouw zal de Heere Sisera overgeven. En zo is het ook gebeurd, want Sisera is later, u weet het wel, met die tentpin, vermoord. U weet het wel, die Sisera die komt in het nauw met die 900 strijdwagens, als je zoals geweest bent. Moet je eens voorstellen, 900 strijdwagens, ijzeren, op een rij, komt een leger aan. Niet normaal, toch? En jij kan me best wel baard voorstellen hoor, als ik zijn schoenen ga staan in die strijd, wat eigenlijk een beeld ook is van onze geestelijke strijd. Ja, dan zinkt een moedje in de schoenen natuurlijk. Hè. Jij komt met 10.000 man. Dat is bijna niks vergeleken met het hele leger van Kanaan, van die Kaanieten. En die zijn nog bewapend ook met paarden, met strijdwagens erachter. 900 ijzeren strijdwagens stormen op je af. Maar je hebt één voordeel. De Heere is aan je zijde. En die strijd voor je. Maar Barak die had steeds nodig dat de profetes Deborah hem de moed insprak. Eigenlijk steeds zijn geloofsoog opende. Zodat hij ging vertrouwen op de Heere. En steeds als Deborah dan nog steeds doet, doet dit, doet dat. Ja, dan doet hij het. Want dan staat er ook, vers 14. Toen zei Deborah tot Barak, breek op, want dit is de dag dat de Heere Sisera in uw macht gegeven heeft. Is niet de Heere voor u uitgetogen? De Heere gaat voor je uit. Je hoeft alleen maar te volgen. En dan grijpt hij moed. En Barak daalde af van de berg Tabor en 10.000 man achter hem. Ja. Hij gaat dan wel in het geloof staan. Dat doet hij wel. Het is niet zo dat hij... Er staat niet... En Barak daalde af van de berg Tabor en 10.000 man met hem. Nee, 10.000 man achter hem. Wie ging het eerste ervan af? Barak. En 10.000 man kwam achter hem aan. En dan kan je wel aankomen, als Sisera, met een leger, met 900 strijdwagens, met paarden ervoor, maar een berg op met strijdwagens wordt een beetje moeilijk. En helemaal wordt het moeilijk als er een overmacht is, of een legertje is van 10.000 man, die naar beneden komt, die is altijd in het voordeel, en jij met je paardjes omhoog met strijdwagens, dat gaat niet goed. En het ging ook niet goed. En Sisera leed de nederlaag, ook doordat de Heere voor Israël streed. En er blijft er geen één van over. Lees maar vers 16. Toen achtervolgde Barak de wagens en het leger tot aan Garoset Hagoim. En het gehele leger van Sisera viel door de scherpte des zwaards. Niet één bleef er over. Nou, eentje nog. Sisera, die vluchtte weg. En hoe liep dat af? Hij zou toch omkomen in de handen van een vrouw. Dat gebeurt ook. Vers 18, hij komt bij een vriend, hij vlucht weg, die Sisera komt bij een vriend, Jael nu kwam naar buiten, Sisera tegemoet, en zeide tot hem, kom binnen mijn heer, kom bij mij binnen, wees niet bevreesd. Toen ging hij bij haar de tent in, en zij dekte hem toe met een deken. Daarop zeide hij tot haar, geef mij toch wat water te drinken, want ik heb dorst. En zij maakte een melkzak open, gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. En hij zei tot haar, ga bij de ingang van de tent staan, en wanneer er iemand aankomt en u vraagt, is hier iemand, zeg dan nee. Maar Jael, de vrouw van Geber, nam een tentpin, greep de hamer, trad zacht op hem toe en dreef de pin in zijn slaap tot zij in de grond drong, want hij was van uitputting in een diepe slaap gevallen en hij stierf. En zie, daar kwam Barak, die Sisera achtervolgde. Jael ging naar buiten tegemoet en zei tot hem, kom en ik zal u de man tonen die gij zoekt. Toen trad hij bij haar binnen en zie, Sisera lag daar dood met de pin in zijn slaap. Ja, hij viel niet door de hand van Barak, maar hij viel in de hand van de vrouw van Jael. Ja. Die Jael, die vrouw die wordt nog bezongen in het hoofdstuk erna. En dan kan je zien hoe ze dat deed, want dat wordt nog heel aanschouwelijk verteld. Vers 25. Vers 25 van Richteren 5. Water vroeg hij, melk gaf zij, in een kostbare schaal reikte zij room, haar hand strekte ze uit naar de pin, haar rechterhand naar de hamer der werklieden, en zij hamert op Sisera, doornagelt zijn hoofd, verbrijzelt en doorboort zijn slaap. Tussen haar voeten kromp hij ineen, viel en lag daar. Tussen haar voeten kromp hij ineen en viel. Waar hij ineen kromp, daar viel hij overweldigd. Ja. Je ziet hoe zinnebeeldig je het gewoon voor je ogen ziet gebeuren. Hoe deze Jael Sisera met een tentpin ombrengt. Barak, een type van een gelovige die moed moet grijpen doordat een ander hem een duwtje in de rug geeft. Aan de andere kant, Naftali, waar we het hier over hebben, deze stam, ook al zijn ze wat huiverig, uiteindelijk gaan ze geestelijk wel staan. en ook functioneren. En u moet je ook realiseren, in deze hele strijd, in de tijd van Deborah, stonden ze wel alleen, hè? Want waar waren nou die andere stammen? Nou ja, we lezen over de Naftalieten en de Zebulonieten, maar waar waren die andere stammen dan? Nou, Richteren 5, vers 15, Richteren 5, vers 15, daar kan je lezen. Daar is dus de stam ook nog van Issachar bij Barak en Deborah, ook vorsten van Issachar met Deborah, en als Issachar zo ook Barak. Achter hem aan stormde men het dal in. Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele. Waarom bleeft gij zitten tussen de veestallen, al luisterend naar het fluitspel bij de kudden? Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele. Ja, die was het overleggen en die bleef overleggen. Die deed dus helemaal niets. Die begon de zaak van alle kanten te bekijken. Hè? Maar uiteindelijk waren ze in geen velden wegen te bekennen. Ook Gilead, vers 17. Gilead bleef rustig aan de overzijde van de Jordaan. Daar heb je het. Daar heb je het, hè. En dan, waarom vertoefde het bij de schepen? Asser zat aan de strand der wijde zee, bleef rustig wonen aan zijn zeeboezems. Ja, daar heb je ze. De andere gelovigen die je in de steek laten, als de moeilijkheden daar zijn er gestreden moet worden. He? Daar zie je in de praktijk hoe zulke type gelovigen, we hebben ze allemaal langs gehad, ook dan, ook Asser net, he? Hoe ze, en Ruben, hoe ze verstek laten gaan. Uiteindelijk, ook al is Naftali een type van de gelovigen met weinig durf en moet hij aangemoedigd worden, moet hij gestuurd worden, hij gaat uiteindelijk wel. Ja, soms komen we ook geloofsvertrouwen tekort. He? En moeten we net als Barak soms aangemoedigd worden om in het geloof te zien. He? Maar gelukkig als Naftali gaat, als menig gelovige gaat, dan gaan we er ook echt voor. En ik denk dat Barak ook verwonderd is geweest over dat de Heere zo met hem was en dat de Heere zo voor Israël streed, want dat maakte hij mee in de praktijk. En toen de overwinning daar was, ja, toen zong die ook. Want dan is Richteren 5, hè? Richteren 5 vers 1. Op die dag zongen Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, dit lied. Dat is een heel lied. Want er staat Richteren 5 is een lied. Een heel lied. En dat is Jacob, hè? Naftali is een losgelaten hinde. Hij laat schone woorden horen. Richteren 5, schone woorden horen. Een lied. Hij zingt. Hij is dolblij. Hij is een losgebroken hinde. Hij heeft de banden van zich gerukt en hij huppelt. En hij is blij, dolblij met die geestelijke overwinning die hij heeft behaald over Sisera en over de Kaanieten. Dat mogen we ook beleven in ons leven. Dat we als Naftali meemaken. Dat we geloofsoverwinningen behalen. Dus dat de Heere voor ons strijdt. En dat we ons verbazen dan ook dat de Heere werkelijk in ons leven is. En de overwinning behaalt. Vanaf vers 22 in Genesis 49 gaat het over Jozef. Genesis 49 vers 22. Een jonge vruchtboom is Jozef. Een jonge vruchtboom aan een bron. Zijn takken stijgen boven de muur uit. De boogschutters hebben hem getergd, beschoten en vijandig bejegend. Maar zijn boog bleef stevig en zijn sterke handen bleven lenig door de handen van de machtige Jacobs, daar de steenrots Israël zijn herder is. Door de God uws vaders, die u zal helpen, en de Almachtige die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen van de watervloed die beneden ligt, met zegeningen van de borsten en de moederschoot. De zegeningen van uw vader gaan de zegeningen van mijn voorvaderen te boven, reikende tot het kostelijkste der eeuwige heuvelen. Ze zullen komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders. Een heel stukje over Jozef. Niet maar één tekst, maar een aantal teksten vanaf vers 22 tot en met vers 26. Als je naar deze teksten kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat deze teksten in tweeën uiteenvallen. Eerst zie je in vers 22, 23 en 24 dat Jacob een terugblik geeft. Eigenlijk terugziet op het leven van Jozef. En dat vers 25 en 26 een vooruitblik is. Daar ziet Jacob op de toekomst, want het gaat in vers 25 over steeds in de toekomende tijd, door de God uw vaders die u zal helpen en de Almachtige die u zal zegenen. Dat is allemaal toekomende tijd, dat moet nog gebeuren. Terwijl vers 22, 23, 24 een terugblik is, is vers 25 en 26 een vooruitblik. Ja, Jozef was natuurlijk, dat weten we, dat hebben we wel gemerkt in Genesis, dat was Jacob's favoriete zoon. En als je dan ook terugblikt op het huiselijke leven wat Jozef bij Jacob had, vers 22, ja, dan was hij een jonge vruchtboom. Een jonge vruchtboom is Jozef. Een jonge vruchtboom aan een bron. En zo was Jozef ook in de tenten van zijn vader Jacob. Een jonge vruchtboom. Geplant aan een bron. En hij hoefde zijn wortels maar uit te strekken. En ervan te genieten en zo op te groeien. En dat ging ook allemaal goed. Alleen, hij had wel last. Want toen hij wat opgroeide en zijn takken stijgen boven de muur uit. Toen hij wat groot werd. Ja, en ook liet zien door middel van die dromen die hij droomde, die hij vertelde, wie hij in werkelijkheid in de toekomst zou worden. Ja, toen waren daar de boogschutters die hem tergden, die hem beschoten en vijandig bejegenden. Zijn broers hebben hem vijandig bejegend. Ze hebben hem verkocht als slaaf naar Egypte. En ja, daar heeft onze Jozef natuurlijk, dat we gezien hebben, heel veel meegemaakt. Hij is daar wel de diepten doorgegaan. Maar toch heeft hij, ondanks dat hij als slaaf werd verkocht naar Egypte, daar diende in het huis van Potifar. En daar zelfs in het huis van Potifar ging het mis met die vrouw van Potifar. En belandde hij ook nog in de gevangenis. En in de gevangenis werd het ook steeds slimmer en vervelender en naarder. Het was een heel diep dal waar hij doorheen ging. Zelfs de schenker van de koning die had beloofd aan hem te denken, die vergat hem. Maar uiteindelijk zien we toch, hoe diep het dal ook werd voor hem, uiteindelijk heeft de Heere hem verhoogd. En als in deze terugblik naar het leven van Jacob wordt gekeken, dan wordt eigenlijk daarvan gezegd dat hij ook in dat diepe, diepe dal in zijn leven op de Heere bleef vertrouwen. Maar zijn boog bleef stevig en zijn sterke handen bleven lenig, waardoor door de handen van de machtige Jacobs, daar de steenrots Israëls zijn herder is. Ja. Het geloof overwon in Jacobs leven. En de machtige Jacobs, ja, in diens handen was die. Aan de ene kant heb je de handen van de machtige Jacob, en aan de andere kant heb je de steenrots Israëls, die zijn herder is. Aan de ene kant heb je Jacob, aan de andere kant heb je Israël. De twee namen van Jacob. Jacob, wat eigenlijk een type is van wie wij als mensen van nature zijn, onze oude mens. Hoe we vaak zijn in onze Jacobsgestalte, in onze Jacobshouding. En aan de andere kant, de nieuwe naam die Jacob kreeg, de naam Israël. Wat een beeld is van de nieuwe mens die wij in Christus ontvangen. En ja, natuurlijk, Jozef heeft ook, toen hij daar de gevangenis zat en dat allemaal meemaakte, dat hij gewoon door zijn eigen broers als het ware verkocht werd. Dat heeft hem heel veel leed berokkend, ook geestelijk. En later ook toen hij daar als een slaaf terechtkwam in Egypte en daar door de diepte heen ging, toen hij ook in die gevangenis zat. Ja, dan sta je heus wel eens een keer in je leven, in die diepten, dat je het ook niet altijd meer zo ziet zitten. Want je gaat door de diepten heen. Je gaat door een diep dal soms in je leven heen. En dan is toch, is daar dat je bewaard wordt door de handen van de machtige Jacobs. Ook al ben jij dan een Jacob, ook al laat je de moed misschien geestelijk zinken, toch is daar de handen van de machtige Jacobs. Die heffen je als het ware op. Die bewaren je. Die leiden je als het ware door dat dal heen. En zo heeft Jacob het ook beleefd. Hij heeft het in de moeilijkheden meegemaakt. Als hij zelf een Jacob werd, hè, in zijn oude mens stond, dat toch de handen van de machtige Jacob daar waren. Dat maken wij ook in ons leven mee. Hè, als wij door de moeilijkheden getergd worden, dan zeggen we wel eens, we zien het niet meer zitten. Maar als we het niet meer, geestelijk niet meer zien zitten en we gaan de diepte door, dan mag je toch weten dat de genadehand van God onder je is. Dat hij je beschermt. Dat hij bij je is. En dat heeft ook Jacob, dat heeft ook Jozef zo meegemaakt in zijn leven. Dat toch de Heere er nog altijd was. Je mag alles in je leven verliezen. En deze Jozef, die verloor ook alles in zijn leven. Hij verloor zijn vader. Hij verloor zijn broers. Hij verloor zelfs zijn slaaf zijn, zijn dienstknecht zijn in het huis van Potifar. Hij werd vals beschuldigd. Hij werd als een misdadiger in de gevangenis opgesloten. Zelfs de schenker die hij zo goed behandeld had, die vergat hem ook nog. Iedereen vergat hem, maar één vergat hem niet. De machtige, de almachtige, de Heere God vergat, die vergat hem niet. En hij beleefde toch dat die hand van de almachtige altijd over zijn leven was. En hem vertroosten. Zo mogen we ook in de moeilijkheden weten dat de Heere ons vertroosten wil. Aan de andere kant heeft hij ook meegemaakt dat niet alleen de handen van die machtige Jacob zou zijn, maar dat ook de steenrots Israëls zijn herder is. En dat de Heere ons leidt. Ook door het dal heen als de herder. En dat na dat dal er altijd ligt daar toch de bergtop. En dat de Heere ook omhoog voert. Niet alleen naar beneden voert, maar ook omhoog voert. En dat hij ook beleefd heeft van, ja, de ene moment is er misschien wel de moeilijkheden in mijn leven, maar de andere kant is er ook de vreugde in het leven. Want zonder kruis is er geen kroon. Zonder lijden is er geen heerlijkheid. En de Heere, die beproeft ons juist in dat lijden, om ons later de heerlijkheid te geven. En dat beweest hij ook in Jozefs leven. En aan de ene kant, na die periode van dat dal, kwam toch die periode dat hij daar zat als de koning van Egypte. En dat hij eigenlijk de baas werd, laat ik het maar met mijn woorden zeggen, van heel deze wereld. Dat is toch wat? Zo'n enorme verhoging heeft Jozef meegemaakt in zijn leven. Aan de ene kant als een slaaf, als een misdadiger, opgesloten in de gevangenis. Iedereen vergat hem. En opeens werd hij de belangrijkste man van heel Egypte. Je hoefde maar in elke Egyptenaar, je hoefde maar in de wereld te vragen, wie is Jozef later? En iedereen kende hem, want iedereen was afhankelijk van hem. Want hij beheerde het koren, de graanschuur van heel de wereld in Egypte. En iedereen kwam. Ook uiteindelijk die broers, hè, kwamen bij hem. En toen werd alles ook wat dat betreft, hebben we gezien, weer op een wonderbaarlijke manier hersteld, omdat we te maken in ons leven hebben met de steenrots Israëls, die onze herder is. En die leidt ons dan. En die steenrots, dat is eigenlijk Christus, waar we op staan. En daar staan we vast op. We hebben ons geloof niet op zand gebouwd, maar op de steenrots gebouwd. Op Christus gebouwd. En dan sta je stevig, dan sta je krachtig. En er mogen de regens komen, slagregens komen, maar als je geloof gebouwd op Jezus Christus de rots, dan blijft dat geloofshuis in ons leven staan. En dan stort het niet in elkaar met een klap, hè, zoals een kinderlied dat zegt. Nee, dan doorstaat het de moeilijkheden in het leven. En dan mogen we ook weten dat na dat dal daar ook de bergtop is. En dat je met Christus mag wonen en mag leven op de bergtop. Ook dat is moeilijk hoor, op die bergtop. Op de bergtop echt te zijn en op de bergtop echt te blijven. En in de vreugde des Heren te blijven. En dan niet opeens meer op jezelf weer te gaan vertrouwen. Hè? Dat is ook moeilijk. Daarom zegt ook Jacob erachter tegen Jozef. Door de God uws vaders die u zal helpen. Hè, en de Almachtige die u zal zegenen. Ja. We hebben steeds die hulp van die steenrots nodig. En steeds moeten we beseffen, die steenrots waar we op staan, Christus, dat is wel een geslagen steenrots. Hij is gekruisigd. Hè? En die steenrots is geslagen. Christus is aan het kruis gegaan. Daarom is er ook levend water uit die steenrots voortgevloeid. En als wij staan op die steenrots, wil dat zeggen, als hij geslagen is, wij zijn niet, wij gaan niet onze meester te boven, dan zullen wij ook geslagen worden. Aan de ene kant is het altijd lijden en de smaadheid van Christus dragen, waardoor we ook zullen delen in zijn heerlijkheid. Ja, daarom ligt dat dal en die bergtop zo dicht bij elkaar. Ja, je zou haast kunnen zeggen dat het een niet zonder het ander kan. Want als ik naar de bergen ga, dan zijn daar ook altijd dalen. Ja, in Nederland zijn geen bergen, dat klopt. Maar er zijn hier ook geen dalen. Maar in het leven gebruikt de Heere juist daarom de dalen om ons te helpen te komen op die bergtop. En het mooie is dat de Heere hier laat zien, en Jacob hier laat zien, dat voor Jozef er zo ongelooflijk veel zegen ligt. Hè? Vers 25, hè? De Almachtige zal u zegenen. Waarmee? Met de zegeningen des hemels van boven. Met zegeningen van de watervloed, die beneden ligt. Met zegeningen van de borsten en de moederschoot. De zegeningen van uw vader. Ik zou die vader maar met een hoofdletter schrijven. De zegeningen van uw vader, de hemelse vader, gaan de zegeningen van mijn voorvaderen te boven. Abram, Isaac en Jacob. Rijkende tot waar? Tot de kostelijkste der eeuwige heuvelen. Hij kijkt nog helemaal over het hier en nu heen. Hij kijkt in feite uit naar dat duizendjarige vrederijk, hoor. Die eeuwige heuvelen die er dan zullen zijn. Ze zullen komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders. En dat vind ik prachtig, want ik heb dat hier opgezocht. Maar als ik ga naar Ezechiël 47. Ezechiël 47. Dan lees je daar over die erfdelen straks die gegeven zullen worden aan het volk van Israël. En dan staat er in Ezechiël 47, vers 13. Zo zegt de Heere, Heere. Dit is de grens waarbinnen gij het land als erfdeel zult verdelen onder de 12 stammen Israëls. Jozef ontvangt 2 delen. Mooi, hè? Het is niet alleen beperkt tot hier, tot Genesis 49. En later, als die 12 stammen in Kanaan komen, want dan krijgen we 2 stammen. Dat is Efraïm en Manasse, die 2 zonen van Jozef die erven. Maar er strekt zichzelf nog uit tot in het duizend jaar vrederijk, Genesis 47. Dat gaat nog over onze tijd heen. Dat is misschien 3013, als dat verdeeld wordt, of niet, of een ander jaartal. Hè? Dan krijgt Jozef ontvangt 2 delen. Hij krijgt dubbel. Zelfs in de toekomst krijgt hij dubbel. Dat zegt de Bijbel. Daarom, als je op de Heere vertrouwt. En je volgt je roeping helemaal na. Dan zegt dat Johan de Heer lied van tel uw zegeningen 1 voor 1. En je ziet hier, deze Jozef krijgt ontelbare zegeningen, zelfs in de toekomst toe. En Jozef is een type van de gelovige die tot de volle wasdom komt van het geloof, de volle wasdom in Christus. Die echt vrucht draagt. Hij is een jonge vruchtboom, maar hij gaat echt in zijn leven vrucht dragen. En hij beantwoordt zijn roeping. En hij gaat op die roeping volledig in. Maar hij weet wel in zijn leven, dat maakt niet mee. Zonder kruis, geen kroon. Zonder lijden, geen heerlijkheid. Maar het erfdeel wat hij ontvangt, is wel dubbel. is de Heere. Dubbel, hij ontvangt een dubbel erfdeel. Ook wij mogen dubbel ontvangen in ons leven. Tel uw zegeningen, één voor één. En tel ze alle, zegt het lied, en vergeet er geen. Leef eruit. Jozef mocht er hieruit leven. Het was ook tastbaar voor hem omheen. Zo mogen wij ook leven in die geestelijke zegeningen. Laat ze niet in het woord staan. Ga er niet buiten staan. Zoals we gelezen hebben van zo'n stam als Gad. En Asser en Naftali, die allemaal een beetje aan de een zat er nog net in het noorden, in het land, zoals Asser. En de ander die ging toch in het over Jordaanse liever zitten. Allemaal van die randverschijnselen. Doe dat nou niet. Ga nou ten volle genieten van de zegeningen die de Heere je geeft. Dan moet ik opschieten, want ik heb er nog één. Dat is Benjamin en het is al laat. Maar dat is maar gelukkig één tekstje, toch? Ja, één tekst. Genesis 49, vers 27. Benjamin. Benjamin is een verscheurende wolf. In de morgen verslindt hij zijn prooi en tegen de avond verdeelt hij de buit. Dat is de laatste. Benjamin, de jongste. Benjamin, wat was dat voor een zoon? Nou, dat was ook een zoon van Rachel. En welke twee zoons had nou Jacob het meeste lief? Dat was aan de ene kant Jozef. En aan de andere kant Benjamin. Dat waren zijn twee meest geliefde kinderen. Ze waren allebei van Rachel. En dan kan je hier zien dat het woord van God geïnspireerd is. Waarom? Als je Jacob had gezegd van Jacob, ga jij nou eens wat zeggen over Benjamin. Dan had hij het mooiste, hij had het liefste hetzelfde over Benjamin willen zeggen als over Jozef. Maar hij moet helaas over Benjamin profiteren. Benjamin is een verscheurende wolf. Dat is niet best. En hier zie je dat het woord van God geïnspireerd is. Want als Jacob zelf gesproken zou hebben, had hij nooit over Benjamin gezegd. Zo lief had hij Benjamin. Maar Benjamin is een wolf. Hij is sluw. Hij is sterk. Hij is wreed. Hij is snel. Wat een engers zijn het. Benjamin is de geboren militair. Oorlogszuchtig tot en met. Maar ongelooflijk wreed. Deze stam is een hele kleine stam geworden uiteindelijk in Israël. Hè? De kleinste van allemaal. De Benjamin zeggen wij ook. Hè? De kleinste. Ja. Maar weet u hoe dat geworden is? Dan moet u vanavond voor het slapen gaan. Nou ja, voor het slapen gaan, doe dat maar niet. Doe het maar morgenochtend. Hoofdstuk 19, 20 en 21 is lezen van Richteren. Dan wordt daar een verhaal verteld over die man die in Gibea komt. Hij heeft een bijvrouw. En die bijvrouw die loopt eerst bij hem weg. En die bijvrouw die gaat die halen bij zijn schoonvader. Hij neemt die bijvrouw weer mee. En onderweg komen ze bij Jeruzalem. En dan zegt die knecht van, moeten we niet naar Jeruzalem gaan? Nou, zegt hij, laten we maar naar een echte Joodse stad gaan. In plaats van naar de stad van de Jebusieten. Laten we maar gaan naar Gibea. En dan gaan ze Gibea binnen. En midden in de nacht. En Gibea, dat is in de stam van Benjamin. En midden in de nacht komen dan s'avonds de mannen van die stad Gibea. En die willen dat die man naar buiten wordt gebracht, want ze willen geslachtsgemeenschap met hem hebben. Zij dus homofielen. Homofilie vindt daar plaats. Maar diegene die, dat is een buitenstaander, die heeft dan deze man en die bijvrouw in huis genomen. En die weigert dat te doen. En wat besluiten ze dan? Dan wordt die bijvrouw en die dochter van die andere man, die worden dan naar buiten gebracht. Dan mogen ze hun lusten botvieren op die bijvrouw en die dochter van die man. Uitgebreid beschreven hoor. Richteren 19, 20, 21. Wat gebeurt er? Die mannen van Gibea die gaan zo hard aan de slag met die twee vrouwen. Dat ze zoveel keer verkracht worden allebei. Dat die ene vrouw, die bijvrouw van die man, die ligt 's morgens dood op de dorpel. Zo erg is het. En wat doet die man? Die man die laat die bijvrouw op zijn ezel, gaat terug naar huis, neemt een mes, verdeelt die bijvrouw in 12 stukken en zendt die 12 stukken heen. Dat werd in meer gedaan in het Oud Testament. Oud Testamentisch gebruik. En werd verstuurd aan alle 12 stammen van Israël. En die, het met het verhaal erbij. En die 12 stammen, die komen in opstand tegen Benjamin. En is er 400.000 man, die verzamelt zich tegen de stam van Benjamin. 400.000 man uit heel Israël. Soldaten, krijgsbare mannen. En Benjamin, je denkt, nou Benjamin die zal die mannen die dat hebben misdreven, hè, want er is een misdaad onder Israël geschied, die zullen die mannen uit Gibea die dat hebben gedaan wel uitleveren. Nee, niks daarvan. Die Benjaminieten die gaan ook een leger vormen. En dan hebben ze maar een leger van 26.000 man. Tegenover 400.000 man. En de Israëlieten die vragen aan de Heer, wat moeten we doen? De Heer zegt, trek op. En de eerste dag trekken ze op. En dacht je dat Benjamin ze eronder kregen? Nee, Benjamin is een wolf, zo sluw en krijgslustig en oorlogszuster. Je wil niet voorstellen hoe wreed ze zijn. Nou, wat gebeurt er? Op dag 1 weten die Benjaminieten 22.000 man van het leger van Israël te doden. Dag 1. Dag 2 is er weer een strijd. Winnen ze weer. Nu is het 18.000 man weten ze om te brengen. Hoe is het mogelijk? Zo'n klein clubje tegen een overmacht. Nou, hou die Benjamin in de gaten. En op de derde dag dan, 3 was scheepsrecht, verliezen ze. En van die 26.000 man komen op die dag 25.100, zijn precies geteld in de Bijbel, komen om het leven. En dan worden ze nog achtervolgd op de bergen. De stad Gibea wordt helemaal uitgemoord. De stad wordt in brand gestoken en ook alle steden in heel de stam van Benjamin. Heel die stam Benjamin wordt bijna geheel uitgeroeid. En uiteindelijk van heel die stam blijven er nog 600 man, alleen maar mannen, soldaten die gevlucht zijn. 600 van die 26.000 blijven er maar 600 over. En die verschansen zich op een rots, maandenlang. Dan komt Israël weer bijeen, hebben toch medelijden. En zeggen, ja, moet nou de stam Benjamin eigenlijk helemaal verdwijnen uit ons midden, want ze zijn bijna heel uitgeroeid. En dan besluiten ze om het volgende te doen, want er is een vergadering van Israël en er is er een stad die ontbreekt. Die is zo ongelooflijk, die heeft geen afgevaardigden gestuurd. Er wordt een leger van 12.000 man die stad afgestuurd, die stad wordt uitgemoord en er zijn 400 maagden bij. Die 400 maagden die worden apart genomen en die 400 maagden die worden gegeven aan die 600 mannen op die stedels. Omdat ze dan toch nog een geslacht kunnen voortbrengen. Maar ja, heb je nog 200 mannen die nog geen vrouw hebben? Dus dan zeggen ze, nou ja, in Silo is er jaarlijks een feest. En dan zijn er meisjes die dansen dan 's avonds in de rijdans over de weg. En wat je dan kan doen, verschans je dan aan de zijkant van de weg, overval die meisjes, schaak ze en neem ze tot vrouw. En roof ze. Dat doen ze dan, de Benjaminieten. En zo zijn ze deze kleine stam al te klein gebleven, ze zijn helemaal in de pan gehakt. En ze zijn dan uiteindelijk toch nog blijven voorbestaan, zo'n beetje onder de vleugelen van Juda. Benjamin is een type van de gelovige die in zonden valt. Ernstige zonden valt. Seksuele zonden vervalt. Denk maar aan de homofilie. Denk maar aan de verkrachtingen. Enzovoort, enzovoort. Ze werden bijna geheel uitgeroeid. Ze verloren bijna alles. Ze hebben wel een enorme ijver. Ze zijn heel sterk. En heel strijdlustig. Dat zie je ook later. In de tijd van David. Dat je dan de 10 stammen hebt. En de 2 stammen hebt. En dan zie je weer. Dan zijn die Benjaminieten toch weer sterk geworden. En dan zie je dat er 12 Benjaminieten zijn die de kant kiezen van Israël tegen de mannen van David. En er komt een tweekamp tussen die twee. Je kunt het lezen in 2 Samuel 2. Heel interessant. Maar zie je weer dat continu Benjamin voortdurend de verkeerde kant kiest. De verkeerde partij kiest. Niet de kant van David kiest, maar de kant kiest van de zoon van Saul, van Isboset kiest. En dat is zo kenmerkend voor het type van de gelovigen. Wel een ijver voor de Here, maar ze kiezen altijd de verkeerde kant. Koning Saul was een Benjaminiet.
koning Saul. Saulus van Tarsus was een Benjaminiet uit de stam van Benjamin, zegt die Filippenzen. Daar mag hij trots op zijn. Saulus van Tarsus, de vervolger van de gemeente. Een enorm zondaar. Maar God is machtig. Want God kan van de Saulus van Tarsus een Paulus maken. Dat is Gods genade. Daarom, je ziet wel type gelovigen. Ook gelovigen die in ernstige zonden vallen. Maar de genade van God is groot. En de zonde die Saulus op zijn kerfstok had. Dat bleef hem ook zijn leven lang achtervolgen. Hij koos ook in zijn ijver voor de verkeerde zaak. En de Heer zei, waarom vervolgt gij mij? Ja. Hij werd de vervolger eigenlijk van de gemeente. De vervolger van de gelovigen. En uiteindelijk wist de Heer het door te dringen in zijn hart. En van Saulus een Paulus te maken. Goed, ik heb niet veel tijd om daar bij Benjamin nog verder in de Bijbel die dingen op te zoeken. Maar dat kunt u zelf doen in Richteren 19, 20 en 21. En ze staan niet voor niks als voorbeelden gegeven in de Bijbel. Evenals al die anderen, die 12 zonen van Jacob. En ik hoop dat we aan die typen gelovigen er wat van mogen leren. En dat we ook vanavond weer bij deze gelovigen zoals Gad, Asser, Naftali, Jozef en Benjamin hebben gezien dat soms, ja, ze allemaal van elkaar verschillen. En allemaal een andere weg gaan. En toch dat de Heere steeds geprobeerd in al hun levens om tot het doel wat Hij op het oog heeft, te komen. En dat de Heere ook in ons leven zo doet. En ook al maken wij soms verkeerde keuzes en ook al hebben we last van links of rechts of zitten we in de moeilijkheden, de Heere is daar. De hand van de machtige Jacobs. En mogen weten dat we staan in het geloof op die steenrots. De steenrots Israëls. Dat de Heere Jezus Christus onze herder is. En ons voortleidt van dag tot dag. Amen.